Dit is Ilfi.
De overgang. 85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. Klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? En als jouw medewerker bij jou komt, wat kun je als werkgever dan doen? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl/overgang.
Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Van luxe matrassen tot weelderige beddengoedaccessoires. Elke ochtend fit wakker worden, omdat je er 's nachts fun en fabulous bij ligt. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Droom bijvoorbeeld lekker weg op een Storage Deluxe Boxspring met een Airgrid kussen en een 4-seizoenen dekbed. Heerlijk, toch? En dan nu de podcast. Wat moet je weten over diëten? Dit zijn de 5 grootste fouten bij het afvallen.
Hannelore in je oren. Fit. Fun. Fabulous.
Het is weer zover. Je broeken zitten te strak. Je jurkje past niet meer. Of je bent bang dat je op het strand wordt aangezien voor een aangespoelde walvis. En dus zet je jezelf op dieet. Maar ja, dat gaat vaak mis. Na het luisteren van deze podcast kun je in ieder geval de grootste valkuilen vermijden. En misschien ga je hierna zelfs nooit meer op dieet. Mijn naam is Hannelore Zwitserloot. Je kent me misschien van de radio, van tv, mijn stem van reclames of misschien wel van mijn sportvlogs. Lor gaat ervoor en nu Lor gaat door. Waarin ik laat zien wat erbij komt kijken als je fitter wil worden en dat niet bepaald vanzelf gaat. Behalve met sporten ben ik ook volop bezig met voeding. Ik ben zelf al heel vaak op dieet geweest en dat ging uiteindelijk altijd weer mis. Maar deze keer gaat het wel goed, want ik word begeleid door Kelby Jongen. Zij is leefstijlcoach en ze houdt zich verder vooral bezig met het opleiden van fitnessprofessionals. Ze geeft boeken uit, verzorgt lezingen en workshops. En bij haar durfde ik het aan om mijn eigen 5 grootste dieetblunders op tafel te gooien. En dat werd haar keukentafel. En het werd een heel eerlijk gesprek, vol met goed en slecht nieuws over afvallen. Kelby, wat leuk dat je net voor je bevalling nog wilde meewerken aan deze podcast. Want je staat op het punt om je derde kindje te krijgen. Dus je hebt nu voor het eerst een dikkere buik dan ik. Jij bent natuurlijk goddelijk slank verder. Maar nu steek ik een keer gunstig af bij jou. We kennen elkaar nu een jaartje, denk ik. En we hebben geregeld contact als ik vragen heb over voeding. En ik denk dat veel mensen vragen hebben over diëten. Ook omdat er online natuurlijk zoveel te vinden is. Er worden allerlei producten en hulpmiddelen verkocht. Maar ja, hoe betrouwbaar is dat? En ondertussen worden we gemiddeld met z'n allen wel steeds dikker. Mijn allereerste dieet, dat ging ook helemaal fout. Dat is ook meteen de eerste fout die ik wil bespreken met je. Ik was denk ik een jaar of 14 en ik vond mezelf te dik. Ja, dat was ik waarschijnlijk niet natuurlijk, hè, als ik mijn 14-jarige zelf nu zou zien. Maar goed, ik wilde een paar kilo kwijt. En ik besloot om niet meer te gaan snoepen en wilde in plaats daarvan fruit gaan eten. Want ik had geleerd dat dat gezond is. En dus ging ik iedere dag bananen eten. 2 of zelfs 3 per dag. Met als gevolg dat ik na een week 2 kilo was aangekomen. Dus dat was mijn eerste dieetervaring. Wat ging er mis, denk jij?
Ja, dat is natuurlijk een hele interessante, wat ging er mis? Want er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden. Was je op dat moment minder aan het bewegen in die 2 weken? Had je inderdaad, misschien was je bezig met hormonen, dingen die aan het veranderen waren?
Zou kunnen.
Dat is natuurlijk eentje. Dus ik vind het lastig om te zeggen, wat gaat er precies mis? Maar ik denk, de eerste vraag is natuurlijk, als je 14 jaar bent en dan al begint met jezelf dik vinden, waar kwam dat vandaan?
Oh jee, we gaan meteen de diepte in.
Ja.
Ik was heel fanatiek aan het dansen altijd. Ik zat op ballet, jazzballet. Dus dan ben je constant bezig met hoe zie ik eruit en hoe soepel beweeg ik. Dus ik was me heel bewust van mijn lichaam. Heel veel andere meiden in mijn groep die hadden een hele ranke bouw. En ik had vanzelf al heupen en een wat dikkere kont. Dus ik was altijd al iets steviger. Dus daar was ik me heel erg van bewust. En ik had een moeder die ook heel vaak aan het lijnen was. Die zat dan steeds met een chagrijnig hoofd, met een bord vol met kipfilet, komkommer en tomaat. Te balen, omdat ze dan zichzelf te dik vond en dus wilde afvallen. Dus dat was zeg maar het beeld dat ik had. En op een gegeven moment dacht ik van ja, ik heb ook inderdaad wel een dikke kont. Ik had ook jongens in mijn klas die wel eens op mijn billen sloegen, omdat ik dan zo'n lekkere dikke kont had. En toen dacht ik, ja, dat moet ook wel minder worden inderdaad. Dus toen ben ik gaan lijnen.
Ja, dus het is een beetje een deel van het beeld wat je zelf had. En ook een deel wat je wellicht vanuit thuis meekreeg.
Ja. Ja. Ja, en het feit dat ik ook echt wel iets voller was al.
Ja. En als je kijkt zeg maar, naar de gezinssituatie, wat voor type bouw hebben je ouders?
Dat weet ik niet. Dat vind ik zo moeilijk om te zeggen van je ouders.
Eigenlijk drie type mensen, hoe ze opgebouwd zijn in DNA. Dus ja. De ene is heel slank en die maakt heel weinig aan spier, maar ook in vet.
Ja. Dan heb je, nee, dat zijn ze niet.
Dan heb je type 2 en ja. Die maakt weer meer spierbouw. Of bouwt meer spieren op en wat minder in vet.
Nee, dat zijn ze ook niet.
Gebouwd. Nee. Dan heb je type 3. Ja. Die eigenlijk van zichzelf al wat steviger gebouwd zijn en heel veel moeite moeten doen om op gewicht te blijven.
Ja. Nou ja, dat dan. Ja.
Nou, dus dat is dan ook een klein stukje genetisch bepaald. Dus ik denk als je teruggaat naar de vraag van wat ging er mis? Ik denk dat je op dat moment, als je 14 jaar bent, nog niet heel bewust bezig bent met wat voor type bouw heb ik. En ja, op welke categorie val ik? Nou ja, bij jou is in dit geval misschien naar de derde, omdat je ouders ook allebei in die laatste vallen.
Ja.
Dus kun je eigenlijk al wel zeggen dat genetisch al aangelegd is, dat je iets steviger gebouwd bent dan wellicht een ander kind in die dansgroep of op school.
Ja.
Dus en dan ga je jezelf vergelijken, wat natuurlijk dan op dat moment misschien heel gek is, want jij ontwikkelde je misschien veel sneller in alles dan die 14 andere in de klas.
Ja.
Dus wat ging er mis? Ik denk niet zozeer mis in de zin van het bananen eten, maar wel al in mindset, het denken van oh, ik ben te zwaar en ik moet dus afvallen en dan jezelf eigenlijk al op dieet gaan zetten.
Oké. Dus dat was fout.
Ja, ik denk als je 14 jaar bent, moet je gewoon kunnen leven en nog niet zo bezig moeten zijn met hoe zwaar ben ik nu.
Nee, maar goed, dat was toen. En als ik nu kijk naar pubers, ja. Ook naar mijn eigen oudste dochter, die is 12, die is daar toch echt wel langzaam wel mee bezig met haar lichaamsbeeld.
Ja, maar dat komt ook wel doordat het beïnvloed wordt door social media, in hoe we tijdschriften zien en wat er op televisie zichtbaar is. Er wordt ook een beetje een perfect beeld gecreëerd van hoe het zou moeten zijn.
Ja, en dat is nu veel erger nog dan toen ik kind was.
Precies. Dus ja, wat ging er mis? Ik denk niet dat je zelf iets fout hebt gedaan. Dat is ook een stukje wat je vanuit huis wellicht hebt meegekregen, onbewust. Mm-hmm. Maar inderdaad, het fruit eten is natuurlijk supergoed. Dat je denkt dat fruit eten heel gezond is.
Ja.
Alleen maar bananen eten is dan natuurlijk weer niet zo heel gezond. Nee. Inderdaad, verborgen suikers. Ja, en bananen is natuurlijk wel meteen een bonk aan koolhydraten en suikers. En ja, dat wellicht in combinatie met wellicht wat minder bewegen die weken, hormonale veranderingen. Ja, dat leidt dan inderdaad misschien dat je dan die 2 kilo bent aangekomen in die 2 weken.
Dus jij zegt eigenlijk, verander niets aan je eetpatroon als je nog te jong bent of als je niet echt te dik bent.
Nee, zeker niet. Juist het variëren in eten is superbelangrijk. En ja, het jong gaan lijnen is denk ik heel gevaarlijk, omdat het ook wat meer de andere kant op kan doorslaan. En met name nu de invloeden van social media. Dus jezelf te zwaar vinden, dat is nu in deze tijd denk ik wel een issue. Dat ook kinderen daar al heel erg mee bezig zijn, omdat het perfecte beeld wordt gecreëerd. En dat is natuurlijk niet wat je wilt. Dat een kind eigenlijk al bezig is met hoe zwaar ben ik? Is mijn lijf wel perfect? Het moet gewoon kunnen spelen en zichzelf moeten zijn.
Vind ik ook heel belangrijk. Dat is ook de reden dat ik niet openlijk ga lijnen waar mijn kinderen bij zijn. Dus ik zeg gewoon, ik maak gezonde keuzes. Vind ik belangrijk. Ik wil fit worden. Ik wil sterker worden, zeg ik steeds tegen mijn kinderen. Maar niet, ik wil dunner worden of slank worden.
Nee, ik denk
maar
dat toch, het heel belangrijk is.
Ja, maar toch merk ik dat ze er wel mee bezig zijn. Want mama is dik. Dat zegt Olivia de jongste ook wel eens. Van ja, mama, jij bent zo lekker zacht en jij bent best wel een beetje dik, hè? Dan denk ik, waar komt het nou vandaan? Want dat heeft ze niet vanuit huis meegekregen. Dus dan doe ik zo mijn best. En dan toch lukt het niet.
Ja, wat ik zeg, ik denk vooral ook door externe factoren. Dat het heel erg, vooral het social media, nu daar een hele belangrijke, vervelende rol in speelt. Dat kinderen een vertekend beeld krijgen in wat is gezond. Ja. En wat moet je, hoe zou je eruit moeten zien?
Ja, en wat kan je doen als tegenhanger?
Ja, dat is natuurlijk heel lastig, want leg een kind maar eens uit dat het plaatje wat je perfect ziet allemaal gefotoshopt is met filters. En dat je inderdaad slanker lijkt op een foto en dat billen opgepompt worden. En eigenlijk is alles een beetje fake gemaakt. En dat is natuurlijk heel lastig uitleggen aan een kind.
Ja.
Dus inderdaad, ik denk dat je dat heel goed doet, dat je uitlegt dat je gezond wil leven, de juiste keuzes wil maken, bewegen belangrijk is en niet zo de nadruk leggen op diëten, lijnen, afvallen, maar gewoon leren de juiste keuzes te maken bij kinderen.
Ja. Nou, ik hoop dat ik dat goed doe, in elk geval.
Ja, dat doe je zeker goed.
Ja. Ja. Nou ja, het gaan we over 20 jaar zien.
Kijk wat ze dan zeggen.
Ja, precies. De tweede fout die heel vaak wordt gemaakt, hè, als we op dieet gaan, dat is dat we te weinig gaan eten. Rond mijn 17e ging ik het dieet heel anders aanpakken. Toen was ik een soort wandelende calorieëntabel. Ik had zo'n boek en dan kon ik dan op alfabetische volgorde opzoeken hoeveel calorieën overal in zaten. En Mensen riepen ook, Lor, ik ga een appel eten, hoeveel calorieën zitten erin? Dat was altijd heel grappig, want ik wist gewoon alles uit mijn hoofd. En uiteindelijk werd het ook een soort uitdaging om dan zo min mogelijk calorieën op een dag te eten. Mijn dag was pas geslaagd als ik minder dan 500 calorieën binnen had gekregen. Wat natuurlijk veel te weinig is. Zeker voor iemand van 17, die gewoon volop aan het leren is en actief bezig is. Hoe slecht is het als je inderdaad zo weinig eet? Want ja, ik viel wel lekker af.
Dat begrijp ik. Als je dat maar lang genoeg doet, dan val je inderdaad zeker af. Ja, dat is natuurlijk echt heel korte termijn gedacht. En ik denk dat dit een terecht is die je noemt als de grootste fout die er gemaakt wordt. Ik denk vooral heel veel vrouwen die denken, als ik maar niet te veel eet, dan kom ik ook niet aan. Nee, dat klopt voor een tijdje. En dan op een gegeven moment stagneert dat. En dan is een soort van de paniek. Ja, maar ik eet al niet zo heel erg veel en ik beweeg heel veel. Hoe kan het dan dat ik niet meer afval?
Ja, hoe kan dat?
Nou ja, je lichaam heeft natuurlijk al zoveel processen die op gang moet houden. En dan heb je natuurlijk te maken met BMR, hoor je wellicht wel eens. Dat zie je wel eens op een weegschaal staan. Dus je basaal metabolic rate. Dus iets wat je al gemiddeld moet binnenkrijgen.
Wacht, BMR ken ik BMR. Niet, maar BMI wel. Dat is zeg maar wat je weegt ten opzichte van je lengte. Hè? Hoe dik je bent of hoe dun je bent. Maar BMR?
Ja, dat zegt eigenlijk hoeveel calorieën je al minstens binnen moet krijgen voor jouw lichaam. Om gewoon de dag door te komen in het processen van je lichaam aan de binnenkant. Dus je lijf moet nadenken, de organen moeten op gang worden gehouden. Het lichaam moet.
Ja, dat is wel fijn.
Ja, je hart moet functioneren, het bloed moet doorstromen. Dus het lichaam moet eigenlijk al heel veel energie gebruiken om gewoon de dag door te komen in het op gang houden van je lichaam. Je lichaam warm houden, het afweren van ziektes. Daar heb je alleen al je BMR-calorieën voor nodig. Daarnaast ga je ook nog eens een keer bewegen, misschien sporten. Je gaat werken, ook daar heb je energie voor nodig.
Zijn dat die 2000 calorieën voor vrouwen en 2500 voor mannen?
Nou, daar komt het onder andere vandaan. Dat je dus inderdaad je basisenergie al nodig hebt gewoon om je lichaam op gang te houden, de dag door te komen. En daarnaast nog eens een keer de extra's om alles wat je doet nog erbovenop te krijgen. Dus wat is er een grote fout aan dus te weinig eten? Op een gegeven moment, als je dat maar lang genoeg doet, ja, dat is natuurlijk wel voor je lichaam heel slecht. Want je gaat eigenlijk de processen verstoren. Waardoor je concentratieproblemen krijgt, je raakt wat vermoeid, je wordt chagrijnig ervan. En als je het nog langer volhoudt, ja, dan kan het zelfs zijn dat je haaruitval krijgt of dat je nagels gaan afbreken. Dan gaan er hele andere fysiologische aspecten die gaan eigenlijk dat overnemen, omdat het te lang duurt dat je te weinig calorieën in binnenkrijgt.
Ja.
Dus dat kan je heel eventjes volhouden. En ja, het werkt korte termijn, maar voor je gezondheid en je lichamelijke klachten is het echt wel schadelijk om dat langdurig te doen. Want je gaat eigenlijk gewoon letterlijk je eiwitten op een gegeven moment aanspreken.
Dus dat zijn je spieren? Dan ga je spieren opeten.
Ja, omdat er letterlijk geen energie meer over is, omdat je dat niet binnenkrijgt. En dat is natuurlijk het laatste wat je wil.
En hoe kun je dan uitrekenen wat je dan per dag zou moeten binnenkrijgen?
Ja, daar heb je natuurlijk allerlei apps voor. Dus dan kun je met allerlei formules kun je dat berekenen. Het is te ingewikkeld, denk ik, om zo'n hele formule...
Nee, snap ik. Maar dat kun je dus online vinden. En in principe voor vrouwen is het gemiddelde 2000 per dag. Heb ik begrepen, toch?
Ja, dat is gemiddeld. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik wel voorstander ben van iets lager. Omdat we toch wel wat minder bewegen dan we denken. dus het is inderdaad belangrijk om naar verschillende factoren te kijken. Dus 1, hoeveel slaap je? Hoeveel doe je aan staand of zittend werk? Wat beweeg je daarnaast? Nou ja, en inderdaad, wat doe je dan verder fysiek gedurende de dag? En op basis daarvan berekent hij dan eigenlijk wat je minimale inname per dag zou moeten zijn. En dan kom je voor vrouwen gemiddeld tussen de 1500 en 2000.
Oh, dat is wel wat minder, ja.
Ja.
Ik heb zo'n sporthorloge en die zegt dan wat ik per dag verbrand heb. Maar wat ik dus zo raar vind, want ik dacht, hè, ik stop met de ochtendshow. Dus mijn dag wordt korter, want ik slaap langer. Dus dan ga ik ook weer minder verbranden, want ik ben minder actief. Maar dat is dus helemaal niet zo. Want volgens mijn horloge verbrand ik evenveel als ik slaap dan als wanneer ik gewoon in een radiostudio zit.
Ja, want inderdaad in de studio zit je natuurlijk ook heel erg veel. Met slapen verbrand je ook heel veel, omdat er 's nachts heel veel processen op gang worden gehouden. Dus in die zin klopt dat wel. Wat een sporthorloge wel vaak doet, is alles wat je doet aan sporten, mag je extra erbovenop eten.
Ja.
Terwijl als je natuurlijk wil afvallen, is dat juist een stukje wat je wil compenseren. Ja. Zodat je dat juist gaat afvallen of verbranden.
Ja.
Dus dat is met een sporthorloge vaak wel iets ingewikkeld. Maar wat vrouwen over het algemeen doen, en ik heb heel veel dagboeken gezien in mijn leven van mannen, vrouwen die wilden afvallen, is dat je eigenlijk gemiddeld ziet dat een mens tussen de 1000 en 1200 calorieën op een dag eet. Ja, en dat is dus wel echt te weinig.
Dus zo weinig?
Ja, dus heel vaak zie je dus de mensen die...
Als mensen dus zichzelf op dieet zetten, die gaan dan 1200 calorieën per dag eten.
Terwijl eigenlijk om alles op gang te houden en te willen afvallen, moet je juist meer eten. Dus mensen schrikken dan vaak van, oh, moet ik zoveel eten?
Maar dat was vroeger ook echt een ding, het 1000 calorieën dieet. Dat weet ik nog wel.
Vreselijk.
Slecht idee, zeg jij.
Slecht idee, zeker.
Ja,
ja, nogmaals, omdat dat zal heel eventjes werken, maar dat ga je ook gewoonweg niet volhouden.
Mm.
En dat is natuurlijk sowieso het gevaar met diëten. Dat kun je heel even volhouden, omdat je van nu, vanaf vandaag zeg je, oké, ik ga alles veranderen. Maar dat alles veranderen, dat is natuurlijk onmogelijk.
Maar als ik jou zo begrijp, dan is 1000 calorieën op lange termijn ook gewoon gevaarlijk.
Ja, ja, zeker.
Ja, fout nummer 3, te eenzijdig eten. We hadden het er net ook al even over. Ik heb misschien in mijn leven tot nu toe wel alle diëten geprobeerd. Het brooddieet, het soepdieet, koolhydraatarm eten, het ketogeen dieet heb ik even geprobeerd. Alle shakes en repen heb ik ook wel een keer geprobeerd.
Ze hebben goed geld verdiend aan
alles. Ja, 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 op een gegeven moment, ja, je weet het zelf ook niet meer. Je denkt, nou ja, hey, als het misschien werkt het wel. Wat zijn daar nou de risico's van? Want je denkt dat je heel gezond bezig bent. Je leest, oh, zo'n reep of zo'n shake. Daar zit alles in wat je nodig hebt qua vitamines en mineralen op een dag.
Ja, dat is echt de commerciële kant van de voedingsindustrie eigenlijk.
En het is zo lekker makkelijk. Je hebt honger, je neemt even een shakey en je bent een paar uur klaar.
Ja, dat is precies waar ze op mikken. ja, makkelijk, niet te veel tijd aan besteden. Gewoon zo hup kant en klaar kunnen meenemen in de auto. Ja, dat is echt maar één reden. Dat is gewoon heel commercieel. Je hebt natuurlijk ontzettend veel bedrijven die daarop inspelen. Omdat gemiddeld de vrouw, 80-90% van de vrouwen, wil wel afvallen. Dus het is natuurlijk een hele makkelijke doelgroep om daarop te mikken. Door te zeggen, ja, als je deze shake neemt, dan val je zoveel af. Of als je dit eet, dan komt het allemaal vanzelf. En dat is natuurlijk, wat is daar het gevaar van? Dat je gewoon eigenlijk je basis verstoort. Je hebt eigenlijk je macronutriënten. Dus dat zijn je koolhydraten, eiwitten en vetten heb je gewoon nodig. Om alles te kunnen doen. Dus je koolhydraten is de eerste vorm van energie voor je lichaam. En op het moment dat je dat gaat schrappen, structureel, ja, waar haal je dan je energie vandaan? En dat is natuurlijk.
Nou, uit die shake.
Ja, uit die shake. Waar heel veel suikers vaak in zitten.
Ja.
Omdat het gevoel geeft dat het verzadigt. Maar het is natuurlijk maar van korte duur. Dus als je kijkt naar alle diëten. Ik ben altijd een beetje allergisch voor het woord diëten. Het is gewoon meer de balans zoeken in koolhydraten, vet en eiwitten. En afhankelijk van je doelstelling ga je daar een beetje mee spelen in percentages. Dus bijvoorbeeld 50% koolhydraat, 30% eiwitten en dan 20% vet. Nou, soms als je bijvoorbeeld wat meer aan duursporten doet, gaan je koolhydraten juist wat meer omhoog. Nou, merk je dat je wat minder doet op een dag, zou je kunnen zeggen, ik doe mijn koolhydraten juist naar beneden. Ik verhoog mijn eiwitten weer een beetje. En dat is wat de meeste diëten natuurlijk niet doen. Die schrappen die koolhydraten.
Ja, dat is lekker makkelijk. Lekker duidelijk ook.
Dat is makkelijk. Ja. Maar dat ga je niet volhouden. En dat is waarom op een gegeven moment dat jojo-effect gaat ontstaan. Want je gaat nu alle koolhydraten schrappen. Maar het is wel de eerste vorm van energie voor je lichaam. Hou je niet heel lang vol. Dus gaan we toch weer snacken. Ja, en uiteindelijk ga je dan toch weer aankomen. Omdat je terug gaat naar je oude patroon.
Het is toch ingewikkeld, hè?
Voeding is ontzettend complex.
Ja, maar daarom, je kan af en toe wel een shakeje nemen, toch?
Tuurlijk. Je kan af en toe een shakeje nemen. Je kan af en toe zo'n reepje eten. Is allemaal geen probleem. Zolang het maar niet structureel het schrappen wordt van één van de drie macronutriënten die je lichaam gewoon nodig heeft.
Hey, en dat ketogeen dieet, dat is nu echt super hip. Ik lees daar heel veel dingen over. Ik heb het zelf ook geprobeerd. Het beviel mij goed, want je mag relatief veel eten van dingen die ik ook lekker vind.
Ja.
Dat is dus ook geen goed idee op lange termijn, zeg jij.
Nou, kijk, het ketogeen dieet ben ik op zich wel fan van. In de zin van als alles in proporties gaat. En ik denk nog steeds wel dat je alles nodig hebt. En je ziet natuurlijk ook steeds meer het vegetarische opkomen, het veganistische. Dus je hebt het intermittent fasting is momenteel heel erg hot.
Dat krijg ik ook van zoveel mensen het advies. Ook Gordon, die doet dat momenteel. Ja. Die zegt ook van, joh, ik ben kilo's afgevallen.
Ja. Ja, dus voor de een kan dat echt wel een lange tijd werken. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je zoekt wat werkt voor mij. En als je bepaalde dingen structureel moet gaan schrappen waar je van vooraf al weet, dat vind ik lastig of daar ga ik niet volhouden, ja, begin er dan niet aan. Je moet iets vinden waarin het en te passen valt in je werk, in het gezinsleven. En waardoor je wel alles binnen blijft krijgen. Dus het intermittent fasting, ook voor de een werkt het heel goed, voor het ene lichaamstype en lichaamsbouw. En voor de ander, ja, dan werkt het gewoon niet.
Ja, maar wat jij zegt is ook waar. Want als ik kijk naar mijn man, hè, die staat 's ochtends op. Die kan de kinderen naar school brengen. Die kan met de trein naar zijn werk gaan. Die kan een paar uur werken. Zonder te eten. Terwijl als ik 's ochtends wakker word, is een van de eerste dingen die ik denk, wat ga ik eten? Omdat ik gewoon echt trek heb en mijn maag gaat knorren en zo. Ik red dat niet. Nee. Al die uren tot de lunch om niks te eten.
Dan zou ik het mezelf ook zeker niet aan.
Nee, maar dat is wel grappig wat je zegt inderdaad. Dat je dus blijkbaar dus echt ook verschillende type mensen
absoluut.
Hebt... met wat dan wel of niet bij je past.
Ja, dus voor de een werkt intermittent fasting heel erg goed. En voor de ander, wat je zegt, die kan niet functioneren zonder iets binnen te krijgen. Nee. En werkt het gewoon weer helemaal niet. En dat maakt zo moeilijk met voeding, dat er is niet één waarheid. Het is echt zoeken naar wat voor type lichaamsbouw heb je. Waar reageer je goed op? Welke producten passen heel goed bij jou? Waar reageer je misschien wat meer allergisch op? Het is heel complex. En daarom is
ik reageer heel allergisch op groenten. Te veel groenten. Dat is niet goed voor mij.
Niet goed, nee.
Wat je vroeger had, bijvoorbeeld dat bloedgroependieet. Daar moet ik nu ineens aan denken. Want er werd ook gezegd, ja, verschillende type mensen. En aan de hand van je bloedgroep kunnen we zeggen welke manier van diëten bij jou past. Is dat dan een oplossing?
Ja, ik durf daar niet echt een uitspraak over te doen. Dat vind ik lastig om te zeggen. Ik geloof er wel in dat door de samenstelling van je lichaam dat je bepaalde producten heel goed kan hebben en een aantal producten niet. Sommigen reageren heel goed op vlees, anderen bijvoorbeeld weer totaal niet. Zo zie je ook heel veel allergieën, zoals lactose-intolerantie, gluten. Dus daarom is het zo lastig om voor één of voor mensen een programma te maken wat voor iedereen zou kunnen werken. Omdat ieder lichaam reageert gewoon totaal anders op alle aspecten.
Ja, maar hoe kom je daarachter?
Ja, dat is echt proberen. En de juiste coach zoeken die daar samen met jou naar gaat kijken van oké, wat heeft je lichaam nodig? En waar functioneer je het beste op waardoor je het ook kan volhouden? Dan is het ook geen dieet meer, maar dan pas je gewoon de leefstijl aan. In plaats van het structureel maar blijven schrappen en proberen aan minder koolhydraten, meer weghalen van alles. Weer een dieet hier, weer een dieet daar. Op een gegeven moment is je hormoonhuishouding zo in de war van alles. Ja, dan moet het gewoon een hele lange tijd eigenlijk weer resetten als het ware. Om vervolgens weer tot die balans te komen. Dus
er is wel steeds meer aandacht voor hormonen, merk ik.
Ja, ik denk dat hormonen ook echt wel heel veel invloed kunnen hebben op het lichaam. Die verstoren gewoon heel veel processen. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld heel veel stress ervaart en je bijnier zoveel energie daar naartoe moet sturen, ja, dan op een gegeven moment, die bijnier houdt dat niet meer vol om het continu maar te produceren, het hormoon. Dus ik denk dat hormonale veranderingen ontzettend belangrijk zijn in het rol spelen met afvallen. En dat zie je natuurlijk wel bij vrouwen die heel veel gelijnd hebben, dat je hormonaal uit balans raakt. Waardoor dat lichaam echt een lange tijd nodig heeft om te zoeken van ja, wat wil je nu eigenlijk precies van mij? Als je wat ouder wordt, vrouwen die in de overgang raken.
Nou, als mijn lijf nou nu nog niet weet wat ik van
wat hij wil. Ja.
Ik wil afvallen.
Ja.
Nee, ik merk inderdaad hormonaal dat ik ook behoorlijk van het padje af ben. Want ik had natuurlijk een vrij stressvolle periode, mede door dat slaapgebrek, door de ochtendshow. En nu kan ik uitslapen en ik krijg pukkels en ik ben moe. En het is echt,
het
ik
hele
ben
lijf is ontregeld.
Ja. Maar dit komt goed, hè?
Ja, dat komt goed. En dat is waar we het vaak over gehad hebben samen. Ik denk dat dat een hele belangrijke factor is geweest met het wat trager kunnen afvallen soms. Omdat je inderdaad je hele lijf ontregelde met cortisol, het stresshormoon eigenlijk. Met zo vroeg moeten opstaan, je dag die best wel heel lang duurde. Het lichaam is helemaal ontregeld. Dus, en dat kost wat tijd, wil het weer settelen. Maar dat je dan nu pukkels krijgt en moe bent en dan alles eruit komt, is eigenlijk heel logisch.
Ja, potverdikkie.
Want het lichaam gaat gewoon resetten nu. Ja.
Ja, de ene laatste alweer, nummer 4. Hele belangrijke volgens mij. Veel diëten stranden op emoties. Je krijgt liefdesverdriet of je hebt juist van alles te vieren. Ach, maandag, dan begin ik weer. Maar ja, dan is weer een collega jarig. Je durft geen nee te zeggen tegen het gebakje. Of je hebt ineens puur uit verveling voor de tv een hele zak chips naar binnen gewerkt. Oeps. Emoties zijn misschien wel het grootste probleem, denk ik. Dat is bij mij in ieder geval wel zo. Ik heb me een paar jaar geleden zelfs laten hypnotiseren om van die eetbuien af te komen. En ik moet zeggen, dat heeft best goed gewerkt bij mij. Maar dat moet ook makkelijker kunnen. Stel nou, hè, ik heb een rotdag gehad en ik wil niets liever dan als ik thuis kom een grote bak ijs pakken en naar een of andere suffe film kijken. Wat te doen?
Wat te doen?
Ja, wat doe ik dan?
Ik vond dit de meest boeiende vraag. En daar is denk ik ook inderdaad, ik denk dat terecht wat je zegt, dat dit de meest belangrijkste is. Emoties. Daar gaat gewoon heel veel mis op emoties. Dus als je kijkt naar afvallen, het is niet zozeer de vraag hoeveel wil je afvallen, wanneer wil je afvallen, maar de reden is natuurlijk waarom wil je afvallen en waardoor ben je steeds te zwaar geworden. En dat is wel vaak inderdaad in de gesprekken die je voert met mensen van ja, herken je de emoties? Heb je nou dan echt honger? Ja, dat je maag knort honger? Of is het meer inderdaad het wegstoppen van emoties en jezelf belonen door de bak ijs te pakken of het bak chips leeg te eten? Dus ja, eigenlijk is het inderdaad meestal het geval dat emotie eten wel een rol speelt in het niet structureel kunnen afvallen. Ja, en dan is natuurlijk een beetje de vraag van oké, op welke emoties ga je dan eten? Is dat op eenzaamheid, als je je verdrietig voelt of als er iets gebeurd is?
Ik voorheen op alle emoties, kan ik vertellen. Ja, nou, dus maar ook als ik blij was of als ik me verveelde, huppatee. Ja, het is toch gezellig, lekker eten.
Dus dan zou je met al die emoties moet je dan eigenlijk gaan aanpakken. En dat is natuurlijk een hele klus. En als je die gaat uitfilteren naar emoties, dan is het natuurlijk ook vaak, zijn dat dingen die op werk gebeurd zijn? Of is dat misschien juist meer met partner of vrienden of familie? En als het structureel natuurlijk blijft, is het ook nog wel eens een verschil tussen een eetbui, dat je het af en toe hebt en dat je denkt, nou, oké, doe dat nu, gecontroleerd.
Ik geef er even aan toe.
En dan is het klaar.
Ja.
Maar blijft dat natuurlijk structureel terugkomen, dagelijks, ja, dan is er wel meer aan de hand en dan zou je dat wel moeten oplossen. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, met dat oplossen, durf je één de emoties te herkennen van, ja, waar komt het vandaan? Ja. En durf je er iets mee te doen? En dat is wel wat je ziet bij veel mensen die willen afvallen. Ja, we schrijven het maar op dat het door het eten komt. Nee, het komt vooral door de emoties waar je eigenlijk geen controle op krijgt of waar je nog niks mee durft te doen. En dat kunnen best wel radicale beslissingen zijn. Misschien ga je wel eten omdat je zoveel stress hebt van werk, waar je eigenlijk elke dag van denkt, nou, dit is gewoon eigenlijk niet wat ik wil. Of dat je collega's hebt die niet leuk zijn of een baas die vervelend is. Ja, dan zal je op een gegeven moment de knoop moeten doorhakken als dat steeds leidt tot eten. Misschien wel je baan opzeggen en iets anders zoeken. Of als je heel veel stress krijgt van je partner en je bent helemaal niet gelukkig in je huwelijk. Ja, misschien moet je dan uit elkaar. Dat klinkt heel hard wat ik nu zeg. Het is ook niet zo zwart-wit zoals ik het zeg. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk wel een feit dat op het moment dat je continu blijft eten op emoties, ja, dan zul je iets met die emoties moeten. En dat is vaak heel confronterend.
Ja. Dus je moet jezelf eerst afvragen, waarom wil ik eten?
Ja.
Wat voel ik?
Ja. Waarom wil ik eten? Heb ik echt honger? Of zit ik eigenlijk hier iets te verbloemen? Ja, en het is natuurlijk heel vaak, tenminste die smoes heb ik heel vaak gehoord. Ja, maar ik ben naar de koelkast gelopen en voor je het weet was de zak chips leeg. Of was ik naar de pak ijs leeg. Maar ondertussen van die bank naar de koelkast heb je jezelf al 10 keer afgevraagd. Zal ik het doen? Zal ik het niet doen? Zal ik het wel doen? Zal ik het niet doen? Dus je bent echt wel bewust van het feit dat je iets gaat eten, wat je eigenlijk niet wil doen. En op het moment dat je dat niet meer onder controle hebt, ja, dan moet je iets met die emoties gaan doen. En dat is natuurlijk wel een lastige, want dan moet je een plan A bedenken en een plan B. Dus bijvoorbeeld als je verdrietig bent, stoppen we vaak het verdriet weg door inderdaad te eten.
Ja.
Terwijl, waarom niet gewoon lekker potje janken? Maar dat durven we vaak niet.
Ja, dat is minder lekker hoor.
Ja, dat is minder lekker, maar het uit dan wel. Je uit wel de emotie. En op het moment dat je verdrietig bent om iets wat er is gebeurd, waarom niet die persoon opbellen en zeggen, hey, we hebben vanmiddag een conflict gehad of er is iets gebeurd. Ik wil het daar graag met je over hebben, want ik merk dat het me heel erg heeft geraakt. En vaak doen we dat niet, omdat we dat dan raar vinden of wegstoppen. Maar ja, de volgende dag zie je die collega weer en herhaalt eigenlijk weer hetzelfde cirkeltje.
Ja, oké. Okay. Maar je hebt ook niet altijd een hele concrete reden, toch?
Niet
je hebt
altijd.
Ook gewoon dat je denkt van, nee.
Soms wel.
Mijn leven is saai.
Maar dan is het af en toe een moment van een eetbui. Ja. Maar als het structureel voortkomt, en dat is toch wel vaak meer het geval dan mensen denken. Er zit echt wel vaak een patroon in. Dan zul je er wel met dat patroon iets moeten. Nou, en dat is natuurlijk ook een beetje de cirkel van invloed en betrokkenheid. Is het een cirkel waar je iets mee kan? Moet je de dingen oplossen? Ja, zijn het dingen waar je betrokken bij bent geraakt, waar je niks mee kan? Moet je het leren accepteren?
Ja. Dan moet je misschien in therapie?
Soms betrokkenheid kan zijn iets wat in het verleden is gebeurd.
Ja, stel dat er dingen in je jeugd zijn gebeurd.
Daar kun je nu niks meer mee.
Waar je niks mee kan meer. Ja.
Precies. Dus dan is dat op een gegeven moment ook een stukje acceptatie. Van dat kan ik niet meer beïnvloeden. Dan moet je dat proberen los te laten.
Ja.
Nou, lukt dat loslaten niet zelf, kun je natuurlijk therapie ervoor zoeken. Maar ja, de cirkel van invloed, dat is eigenlijk wel het eerste waar je naar moet kijken. Wat kan ik zelf beïnvloeden en anders doen? En vaak zie je toch wel dat mensen in een soort van slachtofferrol kruipen. Het komt om dat. En dan jezelf belonen met eten. En wijzen naar een ander. Terwijl we hebben eigenlijk heel veel dingen die we zelf kunnen reguleren. Of zelf keuzes anders kunnen maken. Dus ja, als je kijkt naar de psychologie, zijn er eigenlijk 5 G's. En die 5 G's staan dan voor een gebeurtenis op een dag. Nou, daar krijg je een bepaalde gedachte bij. Een bepaald gevoel wat zich natuurlijk uit.
Ja.
Dat uit zich uiteindelijk in een bepaald gedrag, in dit geval eetgedrag. Met als gevolg dat je je nog slechter voelt. En dan begin je eigenlijk weer hetzelfde cirkeltje.
Wat is dan de 5G?
De 5G, het gevolg dat je je nog slechter voelt.
Oh, gevolg. Ja, ja. Okay.
En die cirkel, die zou je eigenlijk natuurlijk moeten doorbreken. Van emoties. Is het inderdaad honger of is het meer emotie eten? Is het een eetbui of heb ik meer een eetverslaving? Hoe vaak komt het voor? Nou, hoeveel emoties zijn het? En welke emoties kan ik dan inderdaad gaan omvormen waardoor ik niet meer uit tot eten? Ja, en dit is natuurlijk een proces van misschien weken, maanden. Als je al jaren bezig bent met afvallen.
Ja.
Ja. Maar dit is wel waarbij het voor veel mensen misgaat. Het nu even snel een dieet willen volgen. Nu die kilo's kwijt willen raken. Maar het probleem wat eigenlijk groter is, wat daarachter ligt, niet willen oplossen.
Ja. En stel nou dat je inderdaad een probleem hebt. Dat je dat weet van jezelf. Maar dat je daar nog niet mee aan de slag kan. Of dat het nog niet snel genoeg gaat. Kan je dan weer strategieën ontwikkelen om daarmee om te gaan? Ik had zelf uiteindelijk dat ik wist van oké, ik voel me nu echt niet oké. Ik ben een beetje down. Als ik dan een stukje ging rennen, dan kwam ik terug en dan dacht ik weer, woehoe, Dan maak je weer van die blije stofjes aan. En dat werd uiteindelijk mijn mechanisme om daarmee om te gaan met die gevoelens. Dat kan natuurlijk ook.
Zeker.
Ik zeg niet dat je alles moet wegstoppen, maar je hoeft ook niet alles meteen helemaal therapeutisch met jezelf uit te diepen. Als je weet dat je opknapt van even een stukje buiten wandelen, dan is dat misschien ook een goed idee.
Dat kan een plan A zijn, zeker. En dat is voor iedereen anders. Dus er is ook niet een plan A en een B standaard op iedere emotie. Dat is voor ieder mens anders. Maar het gaat er wel om, kun je het zelf reguleren? Heb je die zelfreflectie? Of ben je nog niet in staat om naartoe te graven? En ja, wat je zegt, soms weet je van jezelf dat je ergens iets mee moet, maar is de tijd nog niet daar om het dan ook vervolgens op te lossen. Maar dan is het wel even een kwestie van accepteren dat je weet dat je als die emotie komt, dat je dan ja, misschien net wat meer snoept of dat je andere keuzes maakt. En dat is dan het stukje accepteren. Maar dat doen we vaak ook niet.
Nee.
Dus het is een hele complexe, maar wel een belangrijke als je zegt van afvallen, het lukt me niet, als structureel eigenlijk heel veel pogingen proberen, maar niet het blijven door kunnen zetten. Ja, kijk dan eens hiernaar voor jezelf van waarin kan ik hier nog verbeteren? En dat is even een stukje in de spiegel kijken soms. En voor veel mensen te confronteren.
Ja, dat kan ik me voorstellen. We willen liever een quick fix dan dat we helemaal de diepte
in moeten
gaan.
Was er maar een pil die innam en een hup, alles vloog eraf.
Oh,
maar
dan zou ik hem als eerste nemen.
Diegene gaat rijk worden.
Ja, precies.
Maar dat is dus helaas niet zo. Dus in die zin is het een hele ingewikkelde, maar wel een hele belangrijke. Als je structureel lange termijn wil afvallen, dan zul je echt meer moeten oplossen dan alleen maar je voeding.
Bam, die zit. Ja. Hè?
Niet het leukste antwoord.
Slecht nieuws, maar ja.
Ja, slecht nieuws.
Ja, dan zijn we automatisch aanbeland bij de allergrootste fout die we volgens mij allemaal maken als we gaan lijnen. En dat is het lijnen noemen. Of dat we zeggen dat we een dieet volgen. Want ja, dan denk je dus inderdaad dat het een kwestie is van een paar weken, een paar maanden misschien. Even je eetgewoonte veranderen en huppatee, je bent klaar. Maar als ik iets heb geleerd in de 45 jaar dat ik nu op deze planeet rondloop, dan is het wel dat het echt een levenslang vonnis is bijna. Dat als je van jongs af aan al moeite hebt met jezelf inhouden qua eten, dat je houdt van dingen die dan net weer niet gezond zijn, dat je inderdaad je emoties te lijf gaat door te eten, ja, dan ben je eigenlijk gewoon je leven lang bezig.
Ja, ook dat is geen goed nieuws, maar dat klopt.
Ja,
zo is het inderdaad wel. En daarom is het zo belangrijk dat van kinds af aan, waar we het gesprek eigenlijk mee begonnen, zo belangrijk is dat ze meekrijgen wat gezonde voeding is, balans zoeken is, je lichaam accepteren, het durven omgaan met emoties, dat je dat op een natuurlijke wijze toch met kinderen al leert. Want inderdaad, op het moment dat kinderen van jongs af aan al wat zwaarder zijn, dan zie je toch ook vaak dat die vetcellen in het lichaam blijven, als het ware. En soms zeggen mensen wel eens, ik word al dik van het kijken naar een koekje. Mm-hmm. Dat klopt, als je heel veel vetcellen hebt aangemaakt al vroeger, ja, die vetcellen kun je nog wel leeg trekken als het ware, maar ze blijven er wel zitten. Dus zodra je op het moment dat je weer heel vet gaat eten of heel veel suiker gaat eten, die vetcellen die vullen zich weer. Dus inderdaad, het woord lijden, diëten, afvallen, daar ben ik echt allergisch voor. Omdat het inderdaad zoek is naar een juiste balans in waar we in de vorige punten ook al over gehad hebben. De juiste macronutriënten, niet te veel afstemmen op hoeveel je beweegt. Eigenlijk gewoon je hele leefstijl. En dat is niet alleen maar de voeding, maar dus ook bewegen. En wellicht ook rookgedrag aanpakken of zitgedrag. Het is meer dan alleen maar voeding.
Nou moet je ophouden.
Ja, het is, en dat maakt het zo. Inderdaad, een quick fix bestaat gewoon niet. Ja, voor misschien 3 maanden. Maar zodra je weer je gewone patroon oppakt, is er dus eigenlijk niks veranderd. En dat zie je wel heel vaak in als mensen heel extreem zijn afgevallen. Die verwachten dan als die weegschaal een bepaald getal aantikt, dan daar staat dan een pot met goud. Maar ja, dat is
ja,
dus
vanaf nu, dan wordt alles anders.
Dan
beter.
Wordt alles anders.
Dan hou je eindelijk van jezelf. Ben je geliefd?
Maar dat
ben
is
je succesvol?
Dat is natuurlijk de illusie, want de omgeving is niet veranderd. Dus je zal nog steeds in diezelfde omgeving alles moeten volhouden. Dus ja, in die zin zou ik kunnen zeggen, maak juist subdoelen voor jezelf. Zet het niet meteen zo heel ver weg van dit is wat ik moet gaan halen. Want dan zie je al een soort van berg richting falen. Terwijl als je kleine subdoeltjes neerzet en je wekelijks voelt dat je succes kan halen, is veel meer motiverend dan een doel heel ver wegzetten en weten dat je daar een hele lange weg voor moet doen. Dus ja, niet alleen het resultaatdoel, bijvoorbeeld 10 kilo afval is belangrijk, maar ook het proces er naartoe. Dat zijn ook doelen. En dat geeft je uiteindelijk veel meer geluk als je die kan halen, dat je dat kan volhouden. Wat resultaat geeft in die 10 kilo blijvend afvallen. Dus de grote fout daarin is denk ik dat mensen te snel willen. Nu een quick fix. Nu inderdaad komt de zomer eraan. Nu die bikini. Maar doe dat het hele jaar. Dan hoef je niet elke keer in mei te stressen over de zomer komt eraan. En werk gewoon structureel aan je leefstijl in plaats van steeds weer even een dieet. Het is niet alleen dat het niet werkt op lange termijn, maar ook gewoon dat hormonaal heel slecht voor je is om steeds je lichaam uit balans te brengen. Dus ja, voeding is gewoon wat dat betreft heel complex en voor iedereen verschillend. En is het echt een soort van journey voor jezelf in wat past er bij mij? En ja, dat is voor iedereen heel anders.
Ja, nou ja, bij mij past geen bikini, maar meer een corrigerend badpak. Maar dat is ook prima.
Dat is ook om te accepteren. Ja. Dat is ook prima. Dat is ook mooi. Ja.
Kelby Jonge, dank je wel. Als mensen nou meer tips willen, waar kunnen ze dan nog terecht?
We hebben het Fit in je Lijf programma ontwikkeld via Wendy Online. Eigenlijk met ook een app die je ondersteunt op voeding. Maar tegelijkertijd ook het werk aan jezelf. Er zitten wat workouts in, maar eigenlijk...
Zitten er ook workouts in die app? Nou ja, echt waar?
Ook bewegen.
Dat heb ik echt
niet
nooit...
Niet in de app, maar in het programma.
Ja, ik wou net zeggen, want ja. Die Vital app die gebruik ik natuurlijk heel vaak. Hè, als ik denk van, ik heb nog wat ingrediënten liggen. Wat zal ik eens maken? Of wat is een goede afwisseling? Maar dat Fit in je Lijf programma, daar zitten dan ook allemaal workouts bij.
Ja, en vooral opdrachten waar we het net over gehad en met aan jezelf gaan werken. Ja. De cirkel van invloed, het stellen van doelen. Dus het echt leren en veranderen van je denkpatroon in lijnen afvallen.
En waar kan je dat vinden, dat programma?
WendyOnline.nl.
Kelby, dankjewel.
Ja, ik vond het superleuk om het hierover te hebben. Ja. Je merkt, ik ben hier fanatiek in. Dus we kunnen wel uren hierover doorpraten.
We zitten aan de thee, maar ik krijg geen koekje.
Nee, ik heb wel gembershots gehaald.
Mm. Zullen we dat eens even proberen?
Ja,
dankjewel. Wat is ze leuk, hè? Uiteindelijk hebben we nog samen heerlijk geluncht, hoor. En binnenkort verschijnt er nog een podcast met Kelby. En dan gaan we samen op zoek naar verborgen suikers in de supermarkt. Een lesje etiketten lezen dus. En daarna weet je precies wat je wel en misschien toch maar beter niet in je boodschappenwagentje moet gooien. Bedankt voor het luisteren. Tot slot nog een paar belangrijke dingen. Wil je alle afleveringen van Hannelore in je oren overzichtelijk onder elkaar en automatisch een berichtje krijgen als er een nieuwe is? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe en abonneren. En je helpt mij enorm met een review via je podcast-app. Bijvoorbeeld op iTunes of Spotify. Klik je dan op reviews en dan kun je sterren geven en ook een geschreven review. En hoe meer goede reviews, hoe meer mensen ik kan bereiken. Dus dank je wel alvast als je dat wil doen. En je kunt de podcast ook doorsturen naar iemand anders. Bijvoorbeeld door via Spotify de link te kopiëren. Je kunt dan ook in je app naar de drie puntjes gaan en dan klik je op delen. Nogmaals, heel erg bedankt dat ik in je oren mocht. En tot de volgende keer. Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast.